In het kader van het gebrek van drie is hij toen op gemetse vrouw
en de andere kinderen is hij naar Israël gegaan. Hij is krijgsmansrabijn geworden. Werkt al jaren daar in het leger. Ik heb heel veel contact met hem. En hij heeft mij de volgende geschiedenis verteld. U weet wie ik bedoel. Het was in Amsterdam een vrij bekende persoonlijkheid. Van Koyla. Want hij vertelde me het volgende. Er is in een van de legerplaatsen waar hij heel vaak komt en werkt. Daar in het militaire ziekenhuis wat daarbij is. En wat helaas erg veel te doen heeft. Een van de meest toegewijde verplegers is een man, die heet Mordechai. En de man is niet alleen een ongelofelijke, vrome Jood, maar een verpleger zoals je maar, nou ik wil niet zeggen weinig meemaakt, die werkelijk, ondanks het toch niet al te riante salaris, wat sowieso in Israël niemand krijgt, maar zeker en maar in verplegers ook niet, net als in Nederland worden ze zwaar onderbetaald. Altijd dag en nacht werkt, klaarstaat, uren meer werkt dan die zou moeten. Ook vaak de familie heel veel bemoedigt. Daarnaast heel veel Torah leert. Een voorbeeld, hij zegt, iemand die als je hem al ziet, dan zie je dit is een bijzonder mens. Misschien wel een tzaddik. En er was een keer een gelegen moment dat er was na een van de... Na een aanslag, een terreuraanslag op een groep militairen was dat. Waarbij een aantal doden vielen en een behoorlijk aantal gewonden. Toen was natuurlijk de krijgsmansrabijn was heel hard nodig. En de verplegers helaas ook. En ze hebben, op een gegeven moment waren ze 2 x 24 uur achter elkaar. Zijn ze zonder één moment op te houden in het geweer geweest. Gegeten hebben ze letterlijk dat iemand tijdens het werk hen het eten gaf. Niet alleen zij tweeën, maar in het team. En na die 2 x 24, 48 uur zonder slaap, zonder rust, toen werden ze afgelost. Dat kon niet eerder door omstandigheden, want iedereen was hard bezig. En op zo'n moment ga je niet gelijk slapen. Je gaat niet gelijk naar huis, want je kan helemaal niet slapen vaak. Je moet eerst even bijkomen. Hebben ze koffie en een pizza en wat andere dingen. En ze zaten daar zo rustig te praten. En toen vroeg deze Reb Dovid, deze krijgsmansrabijn, die vroeg aan Mordechai, van, ik vind je best bijzonder, zegt hij. Vertel, wie ben je eigenlijk? Volgens mij, je komt niet uit Israël oorspronkelijk. Je praat erg Amerikaans, net als ik. Want hij kwam ook oorspronkelijk uit Amerika. En toen vertelde die Mordechai dat hij was een groot aantal jaar geleden daarvoor naar Israël gekomen. Naar een kibbutz van Hashomer Hatzair. Een anti-religieuze kibbutz. En hij was daar gekomen een paar dagen voor Yom Kippur. En op Yom Kippur werd daar varkensvlees gegeten. Het werd dafke gedaan, lahachisch, dat werd opzettelijk gedaan om zich te onderscheiden en zich af te zetten tegen het jodendom en dergelijke. Want deze ideologie van deze kibbutzim is per definitie socialisme. Daar ben ik helemaal niet tegen alle aspecten van het socialisme overigens, daar gaat het niet, dat is een ander onderwerp. Maar het socialisme als een ideologie tegen jodendom, dat kan mij weinig aanspreken. Maar ik herhaal, ik zeg niet dat alle dingen van het socialisme slecht zijn, integendeel. Ik denk dat ook in, nou goed, dat is een politiek onderwerp meer. Toen vroeg hij aan Mordechai, maar je leeft zo vroom, je bent zo'n vrome jid en alles, hoe is dat gekomen? Toen vertelde Mordechai, heb je de tijd? Ik zeg, nou, ik heb nu de tijd, ik kan voorlopig toch niet slapen. Te veel meegemaakt, te veel dit. Toen heeft Mordechai verteld zijn geschiedenis. En die wil ik met jullie delen nu. Het begint bij zijn overgrootvader. Meer dan 120 jaar daarvoor in Odessa. Odessa, een stad in Zuid-Rusland, met zeer rijk Joods leven op Rosh Hashanah van ongeveer 120 jaar daarvoor. Op Rosh Hashanah was de Joodse wijk uitgestorven. Alle Joden waren in de shoes. Opeengepakt. Aan het davenen. Het luisteren van de shofar. In een van die shoes, waar een grote tzaddik, een grote raaf, al meer dan 70 jaar lang de raaf was, als jonge man, grote talmidhoog was hij gekomen daar. Daar was de overgrootvader van deze Mordechai, was daar Baal Tokea, die blies daar de shofar. En dat deed hij op dat moment al 20 jaar. Zijn vader had dat daar gedaan in die shul. Zijn grootvader had dat daar gedaan. Zijn overgrootvader had dat daar gedaan. En hij blies dat met een shofar die al toen al bijna 200 jaar in de familie was. Die had hij weer gekregen van zijn vader. Die shofar die zag van ouderdom zwart. Niet zwart van nature, van ouderdom. Maar hij bracht er een geluid uit wat geen oog zonder tranen kon laten. Wat geen hart niet kon breken. Alleen het geluid al en de manier waarop hij op die shofar blies bracht mensen tot inkeer. En zijn overgrootvader, wiens naam was Asher Leib. Deze overgrootvader die stond zich voor te bereiden om te gaan blazen. Op het moment dat in het huis wat naast de shul was gelegen, zijn vrouw bezig was te bevallen van hun eerste kind na vele jaren huwelijk. De vroedvrouw was bij zijn vrouw. En hij begon op dat moment te blazen. En voor de oudere shulbezoekers was het alsof daar zijn vader stond te blazen. Want die kende nog zijn vader. En voor de anderen was het in ieder geval een ervaring die zij nooit zouden vergeten. De manier waarop hij blies. Na afloop van de shuldienst werd er medegedeeld dat tijdens het blazen, en zijn vrouw kon het blazen horen vanuit de ramen stonden open en alles en zo. Zijn vrouw, tijdens de eerste tonen van het blazen was zijn zoon eruit gekomen. Hij dolblij, groot iedereen mensen een mazzel tof. Hij enorm besimge. En hij gaat enthousiast naar de raaf toe. En de raaf wenst hem ook mazzel tof. En de grote raaf en tzaddik. En hij zegt tegen de raaf, hoe vindt u dat? Mijn baby heeft al de shofartonen gehoord. Waarop de raaf antwoordde, ben je er zeker van dat hij die shofartonen heeft willen horen? En die, ben je er zeker van dat hij die shofartonen heeft willen horen? Hij was ontzettend gechoqueerd. Asher was ontzettend geschokt. Dit leek wel een vervloeking. Dit leek wel iets. Maar hij stond er verder niet meer bij stil. De zoon noemde hij Simson. En de zoon, Samson, groeide voorspoedig op, gezond op, kreeg een opvoeding van Torah, van mitzvot, kreeg een door en door Joodse opvoeding. Toen Simson echter een jaar of 17, 18 was, toen door allerlei invloeden van buitenaf, wilde hij eigenlijk weg van de weg, niet meer met de weg van Torah lopen. Hij heeft zich aangesloten bij Der Bund. Der Bund, dat was een hele grote seculiere Joodse organisatie. En het was eigenlijk, hij was eigenlijk een heel groot verdriet voor zijn ouders. En toen hij op een gegeven moment zijn moeder hoorde zeggen tegen zijn vader, zonder dat zijn moeder wist dat hij dat hoorde, van liever had ik hem niet ter wereld gebracht, dan dat hij nu deze weg loopt, deze weg gaat, die tegen Torah, tegen de wil van Kadosh is. Toen besloot hij dat hij eigenlijk weg wilde gaan. En hij besloot dat hij zijn geluk in Amerika wilde beproeven. Zijn vader, een paar dagen voordat hij wegging, heeft zijn vader is naar hem toegekomen en heeft gezegd, luister, ik wil je één ding meegeven. Ik weet, jij leeft niet meer zoals een Jood zou moeten leven, maar ik wil je één ding meegeven. Deze shofar, die is bijna, je bent mijn enige zoon, ik heb een andere shofar waar ik voortaan mee zal blazen. Maar deze shofar is 200 jaar in onze familie. Ik wil dat jij hem aan jouw kinderen door kan geven. Ook al zou je er zelf niets mee doen. Hij nam de shofar. Hij groette zijn vader. Nam afscheid van zijn moeder. En op Yom Kippur ging hij in de trein naar de haven om zich in te schepen voor Amerika. Het feit dat een Jood naar Amerika ging was al een shock voor vrome Jidden. Want Amerika stond bekend als het land waar vrome Jidden hun Jodendom achter zich laten. En er een nieuwe godsdienst voor kiezen, namelijk niet het Jodendom, maar het dollardom. Na meer dan een maand doodzeeziek te zijn geweest, kwam hij eindelijk aan in Amerika, waar hij zoals alle immigranten een maand eerst op het Ellis Island moest zijn, vlakbij New York. Alle immigranten moesten daar eerst blijven worden gedesinfecteerd, want de Amerikanen waren doodsbang voor besmettelijke ziekten dat die zouden worden ingevoerd. En uiteindelijk na een maand kon hij New York in. Simpson vestigde zich in een Joodse wijk, maar bij vele seculiere Joden. En hij stond al gauw bekend als de Joodse Midas. Alles wat hij aanraakte veranderde in goud. Binnen een aantal jaren bezat hij bijna 100 fabrieken en bedrijven. Die hij tot grote bloei wist te brengen. En binnen een aantal jaren was hij multimiljonair. Hij was inmiddels getrouwd, toevallig met een Joodse vrouw, hoewel hem dat niks interesseerde. Hij had twee zoons, één zoon Arthur en de andere Jeffrey. Arthur had hij genoemd naar zijn vader, Osha Leib, maar hij noemde hem Arthur en Jeffrey. We gaan nu een heleboel jaren overslaan. En we vinden Simpson terug, omringd door zijn zoons Arthur en Jeffrey, diens vrouwen, diens kinderen en kleinkinderen, zijn kleinkinderen dus ook, en achterkleinkinderen. Om te vieren de 80ste verjaardag van Simpson. En er wordt veel gelachen en er wordt veel plezier gemaakt. En Jeffrey is getrouwd met een niet-Joodse vrouw. Arthur is getrouwd met een Joodse vrouw. En heeft zijn kinderen bij zich. En een van die kinderen is een jongetje van 10 jaar, Martin. En al die kinderen zitten op een niet-Joodse school. Maar plotseling zegt Martin tegen opa: opa, ik heb vanochtend op school gehoord dat de Joden, en u bent geloof ik toch ook Joods, dat die vandaag hun nieuwjaar hebben. Toen zegt opa: nou, ik ben op een Joods nieuwjaar geboren. Dat is mijn verjaardag. Dat heet Rosh Hashanah. Op dat moment vraagt een kleindochter van hem, maar nieuwjaar valt er altijd in de winter met Kerstmis. Toen heeft opa haar uitgelegd dat de Joodse jaartelling anders is dan de christelijke. En plotseling zei opa: ik heb hier in de kluis heb ik nog iets. Dat heb ik gekregen toen ik wegging uit Rusland. En toen ik in Amerika kwam. En toen ik die bijgelovigheid achter me heb gelaten. Maar ik heb dit pakje, ik weet nog goed. Ik zat in de trein. En toen heb ik het raam open gedaan. En heb ik dit pakje naar buiten willen gooien. Want ik dacht, daar heb ik toch niks meer aan. Maar aan de andere kant dacht ik, nee, ik kan dat niet doen. Het is een soort souvenir voor mijn vader en mijn moeder. En dat heb ik dan maar niet gedaan. Ik heb het hier, ik zal het jullie laten zien. En hij kwam, deed de kluis open. Hij maakte het pakje open. En daar kwam die zwarte shofar uit. Die gaf die aan Jeffrey. En Jeffrey die zei: ach, dat vieze ding, daar onder het stof. En die gaf het terug. Toen gaf hij het aan Arthur, Osha Leib, die genoemd was naar zijn grootvader. En Arthur die bekijkt het. En die zegt: moet je daarop blazen? Toen zegt hij: ja. En Arthur gaat staan en hij blaast erop. En hij krijgt er een geluid uit wat zo doordringend is. Simpson met zijn 80 jaar kan het niet verdragen. En ter plaatse krijgt hij een hartaanval. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. En dagen, weken is hij niet aanspreekbaar. En dat hij later zou zeggen dat het geluid van die shofar kon hij niet verdragen. De shofar heeft hij aan Arthur inmiddels gegeven. En er gaan een paar jaren voorbij. Simpson overlijdt. De opa. Arthur, een van zijn kinderen, die Martin. Die Martin die vraag had gesteld over de Joden. Die ja, interesseert zich wel voor de Joden en het Jodendom en zijn Jood zijn. En die zegt op een dag, zegt hij, als die, het is al jaren later, als hij een jaar of 18, 19 is: papa, ik wil naar Israël een keer gaan. Ik wil in een kibbutz gaan werken. En hij komt terecht in Israël in de kibbutz van Hashomer Hatzair. En het valt hem daar fantastisch. De mentaliteit van de mensen, het werk, alles, hij voelt zich daar gelijk thuis. Hij mist wel iets. Hij mist iets spiritueels. Hij mist iets anders. En er staat in de bibliotheek van de kibbutz één boek wat gaat over filosofie. En dat boek verslindt hij, maar het bevredigt hem niet. Welk boek filosofie? Weet ik niet. Op een dag is hij, en dan is hij al een paar jaar in de kibbutz, op een dag is hij met de koeien, bij de koeien. En er staat dus de koeien, wordt hij plotseling geroepen door iemand van de kibbutz. En die zegt, luister, Martin, er is een pakje voor je gekomen van je ouders uit Amerika. Met een brief. Nou, Martin komt. En hij maakt de brief open. En daar schrijft zijn vader in, luister, Martin, zoals je weet, jij bent het huis uit. Die is het huis uit. We zijn gaan verhuizen naar een iets kleinere villa. En we hebben een heleboel dingen weggedaan. En ik vond bij de oude spullen nog, weet je wel, die horen, die shofar, die opa nog een keer heeft uit de kluis gehaald. En die al honderden jaren familiebezit is. Wij vonden het gepast, omdat jij de enige bent van de familie die in Israël woont. En het is toch iets Joods, dat jij mag die shofar hebben. En schrijft Arthur er tussen haakjes nog bij van, en wij zijn blij dat we er vanaf zijn. Goed. En Martin, die zit hier hoor, en herinnert zich het moment wat hem ook heel erg heeft geraakt, toen zijn vader daarop blies. En op dat moment zegt die man van die kibbutz, die dat pakje aan hem heeft gebracht, die zegt, weet je, dat het vandaag Rosh Hashanah is. De dag dat dat pakje is aangekomen, weer die confrontatie met die shofar, was op Rosh Hashanah. Martin, die zijn Joodse naam is Mordechai, zet op dat moment die hoorn aan zijn lippen. En het is kennelijk genetisch bepaald in de familie. Hij krijgt een enorm geluid uit. En het geluid beïnvloedt zo zijn ziel, dat het maakt iets in hem wakker. En hij, de volgende dagen zijn heel anders voor hem dan anders. En hij besluit na een aantal dagen om te willen onderzoeken wat Jodendom is. Hij gaat naar Jerusalem. Uiteindelijk komt hij terecht op een yeshiva, waar hij een aantal jaren is. Hij wordt van die yeshiva, gaat hij naar een opleiding voor verpleging. En uiteindelijk is hij als een vrome Jood, is hij verpleger geworden. Hij is Joods getrouwd uiteraard, vrome Joods getrouwd en alles. Deze zien we hoe een shofar vanuit Odessa zijn werk heeft gedaan. Via Amerika, uiteindelijk in een kibbutz van Hashemer Hatzair, niet alleen één Joodse man terug heeft gebracht naar een leven van Torah, maar uiteindelijk daarmee ook ervoor gezorgd heeft dat de kinderen van die man, en Dovid die vertelde dat Martin Mordechai, 9 kinderen heeft, dat hij 9 kinderen ook leven naar Torah. Gaan op een goede Joodse school, en wat anders en zo. Tot zover deze geschiedenis. Het is de maand Elul, de maand voor Rosh Hashanah. We weten, elke dag, er staat in de parsha van aanstaande Shabbat, in de deel wat we aanstaande Shabbat in de shuls lezen uit de Torah, dat staat netzavim, atem netzavim, in datzelfde pasuk, atem is jullie staan, en dan staat er kulechem jullie allen, maar dan staat er hayom, vandaag. En dan livnei Hashem voor Hashem jullie God. Zegt Moshe tegen het Joodse volk. Wat is dat hayam, dat vandaag? Dat betekent dat een Jood moet zichzelf zien dat hij elke dag voor HaKadosh Baruch Hu staat. Hier, op basis hiervan wordt de vraag gesteld van wat is de belangrijkste dag in het jaar, in het Joodse jaar? Nou, bijna iedereen zal zeggen Yom Kippur. Sommigen zeggen Purim. Anderen zeggen misschien Shemini Chag Atzeres, Simchat Torah. Een van de grote Chassidische rebbes heeft gezegd, de belangrijkste dag van het jaar is vandaag, de dag. En het belangrijkste moment is dit moment. Want elk moment, als je beseft, je staat voor HaKadosh Baruch Hu, je staat voor God, dat is het moment dat je Kedusha, heiligheid, op deze wereld brengt. Wij hier zitten te leren hier, wij brengen op dit moment heiligheid op deze wereld. Wij doen op dit moment meer voor deze wereld, meer goed voor deze wereld, dan 1000 rampzalige miljoenennota's bij elkaar. En nog meer politici bij elkaar. Of wat dan ook, hoe je het dan ook bekijkt. Deze shofar, het geluid van deze shofar, we hebben het daar eerder over gehad, ik wil daar toch nog een kleine toegang voor geven. Er worden erg veel verklaringen gegeven voor de shofar. De één verklaring is, de shofar, bij de schepping van de wereld klonk de shofar uit de hemel, wordt er geleerd. De klank van de shofar die klonk bij de schepping. Want Rosh Hashanah is de schepping van de mens. Het geluid van de shofar moet doordrongen zijn in elke Joodse ziel. En in elke ziel van elk mens die Kodesh Baruch Hu wil dienen, zoals Kodesh Baruch Hu dat in de Torah voorschrijft. De Torah zijn wil is dat. Dus dat geluid van de shofar moet die wil versterken. Om dat te doen wat Kodesh Baruch Hu, wat God wil. Dat is dus inherent aan de schepping. Een andere is, het is het geluid wat komt uit een deel, uit de hoorn van een beest. Het is in feite het geluid van een beest. Degene die shofar blaast, die brengt beestengeluiden voort. Ja, zo is het.
Ja,
maar waarom? En het is een gebroken geluid. Het is een smartelijk geluid. Waarom? We moeten weten dat als wij leven als een beest, als we leven op het niveau van een beest of een dier, dat maakt alles smartelijk en gebroken. Dat brengt de ellende. Wij zijn als mens, zijn wij verheven boven het dierlijke. Wij moeten als mens leven. Het dier is onderworpen aan instincten. Wij moeten de controle houden over instincten. Een derde is, het moet denken aan de triomfklanken van een leger, van een koning. Het leger dat gaat aanvallen. En zijn we dan zo militaristisch? Integendeel, we zijn antimilitaristisch. De Joodse traditie is antimilitaristisch. Niet antimilitair, maar antimilitaristisch. Er is een prachtig voorbeeld uit de parsha van afgelopen Shabbat. Kisavau, Kitavon. Als je nagaat, elk land in de wereld, maar er is geen land wat het niet heeft, heeft haar monumenten die herinneren aan militaire veldtochten, militaire overwinningen. Ook Nederland hoor, in Heilige Lee, in Gorkum, weet ik veel waar overal. He, standbeelden van generaals, standbeelden van opperbevelhebbers, standbeelden van mensen die de oorlog hebben gewonnen als herinnering aan militaire heldhaftige daden. Israël heeft één monument. Israël. Dat staat in de Torah. Al, er staat als jullie het land hebben veroverd, dan moet je een monument maken. Een monument herinnering aan die verovering? Nee. Je moet de hele Torah schrijven op stenen. En die op bepaalde werken dat staat. En er mag geen ijzer bij dat stenen komen, want ijzer is symbool van oorlog. En wij moeten oorlog verafschuwen. Maar ons monument is Torah. Ons monument, dat is de mezuze van Israël. Als iemand Israël komt, dan ziet hij geen monument dat de helden, heldhaftige daden van de leiders of van de soldaten bejubelt. Nee, dan ziet hij een monument dat herinnert aan onze opdracht. We zijn de Orla Goyim, een licht voor de volkeren.
Wim, het doen van elk legeronderdeel in Israël heeft zijn eigen monument.
Ja, maar dat
hebben we 2 jaar geleden gezien.
Ja, maar ik heb het nou niet over het leger van de staat Israël. Ik heb het natuurlijk over het Joodse volk en het land Israël. Daar herinnert dit ook aan. De shofar herinnert aan de strijd die wij moeten voeren. Maar de strijd die we moeten voeren voor een betere wereld. De strijd die we moeten voeren tegen de slechte neigingen. De strijd die we moeten voeren tegen alles wat ons weg wil houden van een dienst aan God. Het is een goede gewoonte om bij het geluid van de shofar te gaan staan. Ja, ik zal het even verduidelijken. De Nederlandse manier van blazen is eerst een langgerekte tekia, tekingo of tekia. En dan wordt het hoog laag. Zo, en dan wordt er helemaal gebroken. En dan weer een langgerekte tekingo. En in Israël wordt in plaats van wordt er die manier meer geblazen. Ja, of dat kan ook. Ik heb dezelfde vraag jaren geleden ooit eens gesteld aan de Baal Turkije, degene die blies in de Kehillekoude Rotterdam, daar praat ik over jaren geleden. En die heeft toen geantwoord, en die man kon het echt weten, en die heeft geantwoord dat het puur een kwestie is van minhak, van een gewoonte. En hij heeft me sterker nog gezegd, want hij zegt er zijn zelfs meerdere manieren om dat gebrokene te duiden. Sommige gebroken is en andere gebroken is en als je Ravorst hoort blazen, dan hoor je het bijna het gebrokene niet. Je hoort het wel, maar je moet goed luisteren. Het is een beetje wat onderhuids. Het moet gebroken zijn. Ik denk dat dat op een of andere manier zo gegroeid is, of er bepaalde kabbalistische of andere achtergrond er is van die verschillen. Nee, daar kan ik niets van zeggen.
Maar is dat alleen in Nederland zo dan?
Deze manier van blazen heb ik nog nooit buiten Nederland gehoord. Maar dat betekent niet dat het er niet is. Ik ben niet overal geweest.
Goed. goed. De boterkoekvraag. En ik zeg je, het is een moeilijke vraag. Probeer er nou niet naar te raden. Het is echt een moeilijke vraag. Het gaat over de shofar op Rosh Hashanah. De hoge priester, wanneer hij dienst deed met Yom Kippur, had hij verschillende keren gouden kleren aan. De Kohen Gadol. Maar in het Kodesh Kodshim, als hij in het Allerheiligste kwam, moest hij witte kleren aan. Waarom mocht hij niet zo'n goud hebben? Vanwege het gouden kalf. Dat zou God herinneren aan het gouden kalf. En een aanklager kan geen verdediger zijn. Op grond daarvan mag het mondstuk van een shofar nooit met goud worden bekleed. Leg dat maar eens uit. Wat is de vraag eigenlijk? Ten eerste, hoe kunnen we kennen geen Beit HaMikdash meer. Dus wij kennen die heiligheid niet meer. Laat staan het Allerheiligste, het Kodesh Kodshim, dat kennen we helemaal niet meer. Dus je zou zeggen, het mondstuk van een shofar moet juist van goud zijn. Want de gewone diensten van de Kohen Gadol, ook op Yom Kippur, maar zeker op Rosh Hashanah, was wel in gouden kleren. Behalve als hij dan nogmaals in het Kodesh Kodshim kwam. En de relatie wordt door de Gemora gelegd. De relatie wordt gelegd. We mogen dat niet doen vanwege de Kohen Gadol in het Kodesh Kodshim. Maar dat snap ik niet. Leg dat nou maar eens uit of ook. Ik kan natuurlijk altijd zeggen, jij verdient hem, maar je krijgt het niet. Maar zo werkt het niet. Oké.
Okay. Het antwoord is eigenlijk heel simpel. De shofar is een keren, is een hoorn. Je moet blazen door een hoorn. Als er een gouden mondstuk is, blaas je niet door een hoorn, maar door goud. Dat is heel nuchter, heel rationeel. Ja, dat is kunnen bedenken. Het ligt voor je, altijd een, ja, gemeen hè.
Ja, maar ontzettend gemeen. U zegt van, het antwoord is ontzettend moeilijk.
Dus ja, want soms zijn de meest simpele antwoorden, zijn vaak het moeilijkste.
Ja.
Oké. Okay. Wie heeft een vraag of een onderwerp? Overigens, als Yom Kippur op Shabbos valt, dan wordt er wel geblazen, maar dat wordt op Yom Kippur is er maar één toon, die wordt geblazen na afloop, dus is Shabbos afgelopen. Het is een goede vraag. Waarom wordt de shofar niet dit jaar, net als vorig jaar, want de eerste dag Rosh Hashanah valt op Shabbos, wordt niet geblazen op Shabbos, wel op zondag? Het antwoord wordt gegeven in de Shulchan Aruch, namelijk, degene die op Shabbos blaast, zou ertoe kunnen komen om op Shabbos nog even naar zijn rebbe te gaan of naar zijn leraar om iets te vragen over het shofar blazen. En dan zou hij de shofar meenemen. En als er geen eroef is op straat, als er geen omheining is in de stad, dan zou hij op stuk toe komen om per ongeluk in zijn bedrevenheid om meer te weten, die shofar te dragen op straat. En je mag op Shabbos niet dragen op straat. Maar, ja, dit is het antwoord. Maar ik heb bij dit antwoord wordt een enorme vraag gesteld. Namelijk, en een shofar mag alleen maar worden geblazen door een vrome Jood. Een Jood die weet, die Yirat Shamayim, die vrees voor de hemel heeft. Een Jood die weet de halachot, de wetten. Een Jood die heel stipt is in het houden van Shabbat en van Yontef. Die Jood mag alleen blazen. Die Jood die zal niet dragen op Shabbos. Die weet het toch? En hij zal niet dragen. En nou kan er wel eens, elke Jood heeft wel eens een keer wat gedragen op Shabbat, per ongeluk. Een zakdoekje in zijn zak laten zitten, iets anders in zijn zak laten zitten, weet ik veel wat allemaal. Wat er allemaal in zijn zakken kan plotseling kan verdwijnen. Op allerlei manieren kan dat. Ik heb wel eens op Shabbat in Sjoel gevonden, een speelgoedpoppetje in mijn zak, dat een van mijn kinderen waarschijnlijk erin had gedaan, ongemerkt. Nou, weet je, alles kan gebeuren. Dus, maar, oké, dat gebeurt niet vaak. Maar, dus iemand die de shofar blaast, die weet van Shabbat, en die kan toch, waarom zegt de Shulchan Aruch niet, tuurlijk mag op Shabbos de shofar worden geblazen, maar dan moet erev Shabbos, moet de persoon die, erev Rosh Hashanah wordt sowieso geen shofar geblazen, de persoon die op Shabbos moet blazen, heeft de verplichting om op vrijdag een brief aan zijn deur te hangen, denk om de shofar niet dragen op Shabbos, en die shofar al vrijdag naar shul te brengen. Als dat als een halacha zou zijn, ingezet door de rabbijnen, gegarandeerd, iedereen zou dat hebben gedaan. Want men is zeer precies met de mitzvot. En dan konden we op Shabbos gewoon die shofar horen. Waarom dan toch dit verbod? Want je hebt gelijk, die shofar is zo'n ongelofelijke belangrijke mitzwa. Die is zo verschrikkelijk belangrijk in mitzwa, dat alles wordt daarvoor in feite opzij gezet. Er wordt ook geleerd, Torah leren is de belangrijkste mitzwa die er is. Als iemand geen shofar hoort, moet hij Torah leren opzij schrijven. Hij moet eerst de shofar gaan horen. Het antwoord is het volgende. Als onze gachomim zeggen, als onze geleerden zeggen, als iedereen met een beetje zegel, met een beetje gezond verstand, die kan dat beamen, dat het echt in praktijk nooit zal gebeuren dat een vrome Jood die de shofar blaast op Rosh Hashanah, op Shabbos, dat hij dat ding op straat zal dragen. Als we dat zeggen, dan kan het toch gebeuren, laten we zeggen, 1 keer in de miljoen. Dan kan het gebeuren. 1 keer in de miljoen wordt het gezien als nooit. Dus zeg dat het 1 keer in de miljoen keer zou kunnen gebeuren. In de hele geschiedenis heb ik het over. Dus in de geschiedenis vanaf dat de Torah werd gegeven, meer dan 3300 jaar geleden, tot nu, zeg dat het 1 keer in de miljoen keer is gebeurd of zou kunnen gebeuren dat zo'n Jood het shofar op straat draagt. Zeg onze traditie, dat is de reden dat het wordt verboden. Want 1 keer in de miljoen keer dat die Shabbat wordt overtreden, is al 1 keer in de miljoen keer te veel. En de Shabbat is zo heilig, er wordt wel eens vergeten, de Shabbat heeft een grotere heiligheid dan Yom Kippur. De Shabbat is belangrijker dan Yom Kippur. En elke week komt die dag voor. Hoewel het in de praktijk nooit wordt toegepast, maar op een hele hoop overtredingen van de Shabbat staat de doodstraf. En als je diezelfde overtredingen op Yom Kippur doet, staat niet de doodstraf. Dat is interessant, hè? Shabbos is zwaarder dan Yom Kippur. En wat is nou de reden dat we daarom op Shabbos niet mogen blazen? De reden daarvoor is dat jij die vraag zal stellen, waarom mogen we niet blazen? En dat jij daardoor zal beseffen, realiseren, met jou bedoel ik niet, jou persoonlijk, iedereen, hoe belangrijk het is op Shabbos niet te dragen als er geen Eruv is. En hoe belangrijk de Shabboswetten zijn. Van hetzelfde is het met Purim en Shabbos. Als Purim op Shabbos valt, wordt er geen Megillah gelijnd. Want iemand kan er toe komen de Megillah te dragen op Shabbos. Ook zal dat 1 keer in de miljoen keer gebeuren. Zodat generaties lang de mensen zeggen, wat gek, dat belangrijke shofar blazen en die belangrijke Megillah, maar shofar blazen is misschien nog belangrijker, en die belangrijke shofar blazen niet op Shabbos, waarom niet? En als ze die vraag stellen, zodat er gelegenheid is om te kunnen beantwoorden en te kunnen realiseren, zo zwaar en zo belangrijk is Shabbos, dat zelfs Rosh Hashanah wordt ervoor opzij gezet, het shofar blazen, te willen van Shabbos, als 1 keer in de miljoen keren in een ver afgelegen dorpje ergens, misschien iemand zich vergist en daardoor de Shabbos overtreedt, kan dat de verlossing tegenhouden, kan dat juist de wereld uit balans ten slechte doen gaan. Dat is het antwoord op deze vraag. Ja? Een product van een niet-kosher dier mogen wij nooit eten. Melk uit een ezelin of uit een varken of wat dan ook mogen we niet gebruiken. Honing komt uit een bij. Een bij is een niet-kosher dier. We mogen geen insecten eten, behalve bepaalde soorten sprinkhanen. Maar welke weet ik niet. Dus ze staan vandaag niet op het menu. Een honing komt uit een bij. Maar waarom mogen we dat wel eten? Het komt uit een bloem en de bij die is alleen maar vergenteloos. De bij die transporteert het alleen maar. Maar daarom is het interessant te weten, heel veel mensen kennen deze verklaring niet. Waarom eten we Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar, wanneer de Teshuwe centraal staat, toch? Waarom eten we dan honing, appels in de honing gedoopt, met honing en zoete dingen, maar vooral honing? Omdat wij kunnen als mens, heel averes, overtredingen begaan. Wij kunnen als mens dus ons gedragen als een onrein dier, als een bij, als een niet-kosher dier. Maar we transporteren in ons lichaam de neshomme, de heilige neshomme, de zoete neshomme, de honing, die zoet is. En de pinteliyit. En dat komt er dan met Rosh Hashanah uit. Zoals de honing in de bij ook niet zichtbaar is, tot het eruit komt. Onze neshomme is vaak ook niet zichtbaar. Elke Jood vroeg of laat zal zich geroepen voelen en zal weten hij is een Jood. En zal heeft toch een verlangen en een gevoel van Akkadosh Baruch Hu. Mevrouw Fresco had de eerste vraag.
Ja.
voor zover ik weet, is het geen verbod. Men doet het niet. Het is een minhak. Het is een gebruik. En niet van Rosh Hashanah tot Yom Kippur, maar alleen op Rosh Hashanah zelf. Hoewel, heel veel, ik ken ook heel veel Jidden, die eten geen noten inderdaad van Rosh Hashanah tot en met Yom Kippur. Het is een minhak, een gebruik. Er worden twee verklaringen voor gegeven, maar er zit natuurlijk veel meer achter. Want alles wat je eet heeft invloed op je gestel en op je heeft ook een spirituele invloed. De verklaringen die worden gebracht in de Shulchan Aruch zijn ten eerste dat noten die hebben een uitwerking in de mond van dat ze wat uitdrogend zijn. Dus een niet zozeer speekselstimulerende uitwerking, maar eerder een beetje uitdrogende uitwerking. En dat is, dan is het moeilijker om te davenen met een droge mond. Dat is de eerste. Je bent zo gericht op davenen in die dagen. Het davenen is ook veel meer dan normaal. Met alle sligots, liegen, speciale gebeden. En met Yom Kippur de hele dag. En Rosh Hashanah zijn lange diensten. Dat je bent zo gericht op het davenen, dat je zelfs daar je eten, de keus van je eten aan onderwerpt. Dat je maar niet iets eet wat je mond zou kunnen uitdrogen. De tweede reden die wordt gebracht is dat het woord voor nood is egoz. Alef, gimel, waf, zayin. De getalswaarde van het woord egoz is 1 plus 3 is 4, plus 6 is 10, plus zayin is 7, 17. Het woord voor get, dat is een zonde, get, tet, is 8 plus 9, is ook 17. Omdat ze beide de getalswaarde hebben van 17, moet je daarom geen noten eten. Wordt er gezegd, je wil zo ver mogelijk van elke zonde verwijderd zijn. Zeker die dagen. Dan moet je, dus daarom eet je het niet. Om ook het besef in jou te doen versterken. Dat je extra moet uitkijken niets te zullen doen wat misschien niet 100% goed is. Ja? Nee. Als van get, als van zonde. Want Satan heeft een getalswaarde van 259. 359, van 359. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat je juist in die dagen niet te veel nood op je zang moet hebben. Goed. De laatste paar minuten die ons dan nog even rest. Ik wil nog toch een paar woordjes zeggen over Rosh Hashanah en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah leren wij dat de Kodesh God die zit als rechter, echt als rechter, zit hij te oordelen over ons. En op Rosh Hashanah dan erkennen wij hem, wij kronen hem als koning. Wij erkennen hem als koning. Maar dat doen we in feite ook elke dag. Drie keer per dag hebben wij de gelegenheid om met de koning te spreken. Met de Shemoneh Esrei, het 18e gebed, wat wordt voorbereid. Eigenlijk heb je elk moment de gelegenheid om met Kodesh Boer te spreken, maar in het bijzonder die drie keer per dag. Het bijzondere van Rosh Hashanah is dat de Kodesh Boer dan de obstakels tussen hem en ons op die dagen, die zijn weg. De weg naar hem toe is veel korter. Of om in de woorden te gebruiken van Dalia van de straks, de tefillis, die de engelen brengen. Er zijn minder engelen nodig om die tefillis te brengen, want die tefillis komen er zelf en veel korter. Het is geen long distance call, het is een local call of zelfs een privé gesprek op Rosh Hashanah. Maar, hoe kunnen wij Kodesh Baruch Hu ter gunste beoordelen? Want we weten, niemand is volmaakt. En iedereen heeft fouten. En hoe kunnen wij er zeker van zijn dat hij ons met onze tekortkomingen dan toch enigszins wat genade wil hebben. Worden er drie voorwaarden genoemd. De eerste is wordt er geleerd dat we ons zien als op het niveau van een dier. We hebben het straks gezien met die shofar, dat het geluid van die shofar, dat dierengeluid, we moeten ons verheffen boven het dier. Maar we moeten ons zien alsof we een dier zijn, want daar kunnen we ons er pas boven verheffen. Als we realiseren hoe dierlijk we zijn, kunnen we pas ons daarboven verheffen. Als we denken we zijn ver verheven boven het dierlijke, leven we in een droom, in een illusie. Ieder mens heeft iets dierlijks. Zijn lichaam is een dier. Zijn lichaam reageert dierlijk. En als we dat realiseren, kunnen we er pas wat aan doen. Ja.
Ons lichaam reageert dierlijk. Hoe noemt dat dan?
Ons lichaam heeft een intelligentie, maar de intelligentie van het lichaam is overleven. Is overleven. De intelligentie van het lichaam is overleven. En dat lichaam reageert op die manier. Puur voor overleven, dat is de intelligentie van het lichaam. Dat is het dierlijke. Maar het verschil tussen mens en een dier is dat wij hebben een bewustzijn en een denken, maar wat het denken is, weet niemand. Niemand weet wat denken is, maar het is een bepaald proces waardoor wij het vermogen hebben om uit te stijgen boven dat dierlijke, het pure dierlijke. En door middel van Torah. En denk maar niet, onderschat dat niet. Dat is het eerste voorwaarde. De tweede voorwaarde is dat we iedereen altijd de kafse goes beoordelen, ten gunste beoordelen. Er is een middenknek in het midden. Als wij ieder mens ten gunste beoordelen, dan weten we dat de Kodesh Baruch Hu ons ook ten gunste zal beoordelen. Wat is gunstig beoordelen? Wat houdt dat in? De Gemara zegt dat heel duidelijk, de Gemara. De Gemara zegt, een daad, als iemand iets doet wat niet mag, wat niet kan, dan kan je die daad, die kan je niet gunstig beoordelen. Maar je kan wel beoordelen de intentie voor die daad. Je kan zelfs een deel van die intentie beoordelen. Als een mens voor het hemelse gerechtshof staat, zegt de Gemara, en er zijn 999 engelen die tegen hem pleiten, en één enkel pleit voor hem ten gunste, wordt hij vrijgesproken. Het gaat niet met de meerderheid. Dat betekent, als wij ten gunste bij anderen beoordelen, altijd ten voordele, dan wordt er ook over ons zo geoordeeld. Sterker nog, als van die 999 engelen, die oordelen ongunstig, en één engel bestaat uit 999, bestaat uit 1000 gedeelten, die engel, en 999 gedeelten beoordelen ons ongunstig, en één piepklein duizendeel van die engel beoordeelt ons gunstig, dan zijn we nog vrij. Zo sterk gaat dat. Zo moeten we een ander altijd proberen gunstig te beoordelen. En het derde is het hebben van rachmonis. Als wij mededoog hebben met de ander, dan zal Akkoes Boerko mededoog hebben met ons. Die zegt dat op Pesach geeft Akkoes Boerko een oordeel en zegt wat er gaat gebeuren in dat jaar wat er komt met het graan. Met Shavuot gaat hij hetzelfde zeggen met vrucht, met de bomen. Met Sukkot zegt hij het over water. En met Rosh Hashanah komt elk mens voor hem en wordt als individu beoordeeld. Nou, kennelijk staat dus alles al vast. Nou, de Rishonim, dus de grote geleerden als de Rambam, de Ramban, de Meir, de Tosfos, die hebben zich over de volgende vraag gebogen. En zij hebben geprobeerd een antwoord te formuleren. Dus het is geen kleine vraag die jullie hier mee te maken hebben. Alles staat dus van tevoren vast. Of iemand, ja, met Rosh Hashanah legt dat Kodesh Baruch Hu vast, of iemand ziek wordt of gezond blijft. Of iemand sterft of dat hij leeft blijft. Of iemand rijk wordt of dat hij arm wordt. Of arm blijft of rijk blijft, wat dan ook. Iemand van alles stelt hij vast met Rosh Hashanah. Waarom heeft het dan nog zin om te davenen? Waarom heeft het zin om voor iemand gezond, om voor iemand beterschap te davenen? Refua Shleima. Dat als iemand ziek is. Waarom davenen voor iemand beterschap? Want het wordt toch, hij wordt op Rosh Hashanah daarvoor veroordeeld. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, en die heeft hier mee te maken, zonder meer. Wij hebben toch direct profijt van hoeveel graan er is, hoeveel vruchten er zijn over het water. Het water is ook over de regen. Waarom wordt dat dan ook niet op Rosh Hashanah beoordeeld? Maar waarom dat op die andere feesten? Hoe zit dat dan? Dus, want kennelijk, als wij worden beoordeeld, hoeveel vruchten wij kunnen eten. Maar dat wordt kennelijk dan weer op Sukkot beoordeeld. Hoe zit dat dan? Dat lijkt een tegenstrijdigheid. Dat is de tweede. Het is een twee moeilijke, niet al te gemakkelijke vragen. Ik geef jullie er voor 25 minuten. Dan hebben we even pauze, thee, koffie en natuurlijk de traditionele gebak. En dan daarna de antwoorden van de vragen.
Nou, ik heb echt geen één iets gehoord wat niet correct is. Niet alleen dat het antwoord is even voortreffelijk. Ik wil er nog iets natuurlijk aan toevoegen. Allereerst dat er wordt een antwoord gegeven op deze vraag door vele van onze grote rabbijnen. Die zeggen, in tegenstelling tot wat hier is beweerd, maar luister goed, toch hebben jullie gelijk, dat als een Kodesh Baruch Hu iets oordeelt, dan staat dat vast. Dat staat vast. Nee, moet je niet nee knikken, dat staat vast. Je schudt nee. Ja. Nou, wil je niet ja schudden? Goed. En als de Kodesh Baruch Hu een oordeel geeft, staat het vast. Van Rosh Hashanah ook. Maar, want een goddelijk oordeel, dat is niet te verbreken, dat is nu eenmaal gemaakt. Kan je nagaan de kracht van tefillen? Dat de file zelfs iets wat vaststaat, kan omverwerpen. Letterlijk. We zeggen op Rosh Hashanah, zeggen we, tefila tzedaka uteshuva ma'avirin al gezera. Zij kunnen een gezera, dus een besluit van de Kodesh Baruch Hu, te niet doen. Niet alleen tefila, ook tzedaka geven. En teshuva, dus terugkeer. Dus dat is een ongelooflijke kracht. Maar wat is dan de waarde van het oordeel van de Kodesh Baruch Hu, van dat vonnis, wat dat vonnis wordt op Yom Kippur? Dat is ook een vonnis, dat heeft ook een waarde. Maar het betekent dat als Yom Kippur is afgelopen, dat we niet moeten zeggen, we hoeven niet meer te daven. In tegendeel, Yom Kippur moet een begin zijn. Yom Kippur moet als het ware het startpunt zijn dat we weten, zo als op Yom Kippur zouden we het hele jaar moeten daven, dan hebben we elke slechte gezeigen. En wat betreft die ziekte en dat verhaal wat jij zegt van die Tanna, in een commentaar op dat verhaal wordt gesteld, daar leren we uit, en dat wordt ook gewacht door Toisves in Gemara in Rosh Hashanah, dat als de Kodesh Baruch Hu iets vastlegt, wordt er gezegd, nee, ook als iets vast, een vonnis van Kodesh Baruch Hu is niet te veranderen, is een andere opvatting, is niet te veranderen door tefila. Maar het is te wijzigen. Wat is het verschil tussen veranderen en wijzigen? Al Kodesh Baruch Hu die stelt vast dat meneer X zal het komende jaar verschrikkelijk ziek worden. Wat kan er door tefila gebeuren? Kodesh Baruch Hu laat verschrikkelijk ziek worden. Gedurende 1/26 seconde. Ja. Deze persoon zal sterven. Deze persoon zal sterven. Het komende jaar. Door tefila, teshuva, tzedaka, tzedoka, wat kan gebeuren? Dat de persoon inderdaad, gedurende een fractie van een seconde sterft. Maar wat is dan sterven? Er wordt gezegd, als iemand beschaamd is, dan wordt het gelijkgesteld met sterven. Dus hij zal eventjes zich schamen. Of als iemand arm is, dan staat gelijk aan sterven. Iemand zal misschien voor 1 seconde even arm zijn. Dat hij bijvoorbeeld, of voor een uurtje, dat hij bijvoorbeeld in de stad is met de bus terug moet en heeft geen geld bij. Hij zegt, nou, dan voel je je arm. Dan ben je op dat moment ook arm. Ja. Dan staat dat gelijk alsof iemand gestorven is. Dus, en dan is er nog iets. Maar daar wil ik mee eindigen. En daar kom ik eigenlijk op het punt waar onze Sam mee begon. En dat is dat Rosh Hashanah is voor de individu staat voor Kodesh Baruch Hu, wordt beoordeeld. Maar als onderdeel van een community, van een gemeenschap, ja, daar kan die wel elke besluit ontlopen ook. Hoe kan hij een vonnis over hemzelf via de gemeenschap ontlopen? Ten eerste, alle vonnissen, alle tefillen zijn in de pluralis, in de meervoud. Hè? Wij dit, wij dat, nooit ik, altijd wij. Vooral wij hebben gezondigd. Dan denk je altijd aan de buurman, niet aan jezelf. Maar het is altijd, wij waren dit. Hè, geef ons verzoening, geef ons kaporen. Hè, vergeef het ons, nooit mij. Nou, ik heb het een keer verteld hier, maar voor degenen die er niet bij waren, wil ik het nog een keer vertellen. En waar gebeurt iets, want ik heb het is gecheckt en gecheckt. Er is op een yeshiva in Amerika, was een jonge man. Ik heb het een keer verteld hier. Die jonge man, die moest examen doen voor een eindjaar, het laatste examen. En daar hing het hele jaar vanaf, voor iedereen. En toen zagen ze tot hun schrik dat de raaf die daar toezicht zou behouden, dat was dus niet de gewone leraar, altijd een ander, was berucht. Want die man, die stond erom bekend, dat tijd is tijd. En degene die niet gelijk op zijn tijd was inleverde, het geld gold niet, werd niet meer nagekeken. En omdat de examens altijd werden, degene die daarbij zat en werden nagekeken door een ander, nou en deze jongeman die was altijd een beetje langzaam. Die was nog nooit op tijd klaargekomen. Dus nu, hij zat zich kapot te werken. Maar op een gegeven moment, tijd, en hij was nog helemaal niet klaar. En hij werkte gewoon door. En eigenlijk waren sommigen een beetje verbaasd toen die raaf zei van, na 2 minuten niet gelijk van, ik kijk voor jou niet meer na. Nou, nu inleveren binnen 3 tellen, anders kijk ik niet meer na. Zo zei hij dat. Toen, nee, nog even, en hij bleef toch nog een paar minuten. Die raaf zei niets meer. En na 5 minuten, 6 minuten... komt hij hard rennen naar de tafel. En naar die raaf. En dan zegt hij tegen die raaf van, sorry, ik kon het niet meer. Ik kon het niet meer. Zegt hij, je kan het mee naar huis nemen, je kan het verscheuren, ik kijk het niet meer naar. Ja, maar mijn hele jaar hangt er vanaf. En ik ben nu eenmaal iets langzamer dan anderen. Tijd is tijd, regel is regel, ik kijk het niet meer naar. Ik heb geen rachmonus, geen medelijden, ga maar weg. Toen veranderde de jongeman van houding. Toen ging die plotseling zo staan, zei die raaf, weet u wel wie ik ben? En weet u wel wie mijn vader is? En weet u wel waar ik vandaan kom? Toen zei de raaf, het interesseert me niet wie je bent, al was je de zoon van de grootste rabbijn in de wereld, regel in regel, ik weet je naam niet, ik weet niet waar je van bent. Toen zei de jongeman, oh, weet mijn naam niet waar ik ben? Toen heeft hij de stapel genomen, ding te gestaan, zo, alsjeblieft, hij ligt ertussen, dag, en hij is weggegaan. Nou, maar zo is het ook met onze tefillers. Zo is het ook met onze tefillers. Onze tefillen, als die dan niet wordt aangenomen, want wij, wie zijn wij? Maar als we dan in de stapel, als in de gemeenschap, dat is de kracht van de gemeenschap. Daarom, het is ook interessant te weten, dat, en daarmee wil ik dan eindigen, het is verboden in de tijd van de offers, dat men mocht nooit een altaar maken op een pilaar. Dat stond je voor paal, zoals het heet. Je mocht het alleen doen op een altaar van stenen. Waarom? Zoals Eliyahu Novi, die stenen, dat is de community, dat is de alle stammen, die werden tot, samengemaakt tot een altaar. Een pilaar is maar één, is van een individu, dat is maar één iets. En dat is van de individu en de tefillis. Wordt de vraag gesteld, Abraham, Jezus, Jacob, die hebben offers gebracht op een pilaar. Hoe kan dat? Interessant te weten, was er nog geen community. Zij waren de enige. Zij waren de community. Abraham was de hele Joodse gemeenschap. Jezus was dat, Jacob was dat. Pas daarna, toen gold dat. Nou, ik hoop dat al onze tefillis zullen worden geaccepteerd. Dat we allemaal worden ingeschreven in het boek van het leven. Dat we allemaal een goed en een zoet jaar zullen hebben, een gezond jaar. En dat we zien, niet in het komende jaar, maar nu nog voordat het jaar begint, Bias HaMashiach en de Geoerde Shalem, de volledige verlossing voor Eretz Yisroel en de hele wereld, inclusief Durban. Goed.
Een van de hoogtepunten in het Joodse jaar is Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar. De naam voor het Joods nieuwjaar, Rosh Hashanah, is opmerkelijk. De letterlijke vertaling van Rosh is namelijk niet nieuw, maar hoofd. Dus Rosh Hashanah, waarmee nieuwjaar bedoeld wordt, draagt de naam Rosh, hoofd van het jaar. Onze geleerden leggen uit dat het met de betekenis van de dag te maken heeft. Rosh Hashanah is niet zomaar een dag waarin wij het nieuwe jaar vieren, maar dat deze dag als het hoofd van het lichaam bedoeld is. Zoals het hoofd opdracht geeft aan het lichaam, dat wil zeggen het lichaam stuurt, zo ook is de dag Rosh Hashanah, de dag die de rest van het jaar moet sturen. Dat de inspiratie welke men op die dag heeft en de goede voornemens die op die dag genomen worden, in grote invloed hebben op het gedrag van de persoon de rest van het jaar. Met het bovengenoemde in de gedachten wil ik iets over Rosh Hashanah vertellen en wil daarbij benadrukken dat hetgeen wij van Rosh Hashanah leren niet iets moet zijn voor alleen die periode van het jaar, maar voor het gehele jaar. Op de eerste van de Joodse maand Tishrei vieren wij Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar. Waarom op de eerste Tishrei? Omdat deze dag de verjaardag van de wereld is, zoals wij verschillende malen in de tefilot, gebeden, van die dag zeggen, Hayom Harat Olam, vandaag is de geboortedag van de wereld. Dus ligt het voor de hand dat de dag van de schepping de dag is van waaraf de dagen van het jaar geteld worden. Maar is de eerste dag in Tishrei wel de dag van de schepping? Volgens onze geleerden is de wereld op 25 Elul geschapen. Dat is 5 dagen voor de eerste Tishrei. De eerste Tishrei is dan de 6e dag van de schepping. Waarom vieren wij dan Rosh Hashanah, het nieuw jaar, op de eerste Tishrei en niet op 25 Elul? Of anders gezegd, waarom is de eerste dag van de schepping niet tevens de eerste dag van het jaar, zoals je geboortedag tevens je verjaardag is? Onze geleerden verklaren dat Rosh Hashanah op de 6e dag van de schepping is vastgesteld, omdat Adam de mens op die dag werd geschapen. Toen was de schepping compleet. God heeft de wereld voor de mens geschapen. Dat wil zeggen, hij heeft de mens de opdracht gegeven om deze wereld een betere plaats te maken. Het is de mens die de kracht en verantwoordelijkheid heeft gekregen om van de wereld een heilige plaats te maken. En vandaar dat juist die dag, de dag dat de mens werd geschapen, is vastgesteld als Rosh Hashanah, als het begin van het jaar. Wanneer wij ons in het scheppingsverhaal verdiepen, zien wij iets merkwaardigs bij de schepping van de mens. De dieren, vogels, vissen, planten, bomen en dergelijke werden in grote aantallen geschapen. Maar de mens werd alleen geschapen. Waarom? Onze geleerden verklaren de bovengenoemde vraag met de volgende uitspraak. Kol echad ve echad chayav lomar bishvili nivra ha'olam. Ieder moet zeggen, de wereld is voor mij geschapen. De uitspraak klinkt toch wel erg egocentrisch, dat de mens alles zou moeten zien als voor zichzelf. Maar met deze uitspraak wordt bedoeld dat iedereen zich moet zien als Adam alleen op de wereld, als enige persoon die de taak kan uitvoeren. Zonder mij, als ik me niet voor het doel van deze wereld inzet, gebeurt het niet. Dat betekent, de wereld is voor mij geschapen. Daarom werd de mens alleen geschapen. Om duidelijk te maken dat niemand mag zeggen, oh, dat zal een ander wel doen. Dat is een belangrijke gedachte die Rosh Hashanah geeft. Een boodschap voor het hele jaar. Uw band met God, uw bijdrage aan deze wereld. Daartoe bent alleen u in staat. Niemand anders kan het voor u doen.
Ben Adam, Malecha Nierdam, Kum Ukra Betachanonim. Mens, wat slaap je? Word wakker en zeg je smeekgebeden. Een inleidend vers is dit voor de Siligot, de speciale gebeden om vergiffenis, voordat de ontzagwekkende dagen in Tishri beginnen. Op het moment dat ik deze woorden tot u richt, zijn we al genaderd tot een week voor Rosh Hashanah. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de bijzondere dagen in de maand Tishri. Beginnend met Rosh Hashanah, het feest van de Emuna, het geloven in God die de wereld heeft geschapen. Volgens de overlevering begon hij hiermee op 25 Elul en werd de mens op 1 Tishri geschapen, de 6e dag zoals u weet, van de schepping. Op de Yom Hadin, de dag waarop de mens wordt beoordeeld. De dag van het recht. Een andere naam voor Rosh Hashanah. Rosh Hashanah is ook het feest van het vernieuwen van de band met degene die ons schiep. En dan komt Yom Kippur op 10 Tishri, de dag van de reiniging, na de Aseret Yemei Teshuvah, de 10 dagen van inkeer tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur. En Yom Kippur is de dag van de reiniging van de geest. En dan volgt vanaf 15 Tishri het Sukkotfeest, een vreugdefeest. Dan komt de vreugde van de mens die zich na de ontzagwekkende dagen, de Yamim Noraim, heeft verheven, rein is geworden en opnieuw wordt geboren. Op Rosh Hashanah kijken wij naar onze plaats in de grote wereld. We spreken over Kol Yoshevei Tevil, alle mensen van de wereld, de universele mens. En op Yom Kippur vereenzelvigen wij ons met onze kleine wereld. Ma'ani, Mechayai, wat ben ik? Wat is mijn leven, mijn verantwoordelijkheid in het grote geheel? We worden zo teruggeworpen op onszelf, als individu. En we kunnen ons niet verstoppen in de groep. De anatomie leert ons dat de gestalte van de mens des avonds iets kleiner is dan 's morgens. Doordat het lichaam 's nachts niet in beweging is, is de ruggengraat iets gevouwen, opgerold. 's morgens, na de nachtrust, is ons lichaam weer geheel in de goede stand. En zo is door alle werkzaamheden, de zorg om het dagelijks bestaan, het sappelen en het wel eens moeten strijden voor ons dagelijks brood. Overigens is het woord leggen, brood, verwant aan het woord milchama, strijd, is dus de maat van ons geestelijke gestalte van het begin tot het einde van het jaar wat omhoog gekomen. En dan komt Yom Kippur, de dag die en Shabbat is, en Ta'anit, het vasten. Door te vasten en het ons onthouden van diverse andere verkwikkingen, schudden wij op Yom Kippur de boeien van het materiële van ons af. De mens verheft zich voor één dag naar de wereld van de geest. We zijn dan onbedorven als de engelen. De draad van het werken wordt even doorgesneden. De dagelijkse bezigheden houden op. De mens reinigt zich voor God. En niets belemmert ons nader te komen tot onze schepper. Yom Kippur is geen gewone vastendag, maar een groot feest van het naderen tot God. In zo'n sfeer kan de Jood rekening en verantwoording afleggen van zijn daden. Voor degene die komt om vrede te vinden, is de weg duidelijk. Hem wordt de helpende hand geboden, dat wil zeggen, Gods erbarmen accepteert de Baal Teshuva, degene die tot inkeer komt. Maar oprechte Teshuva is hard en vraagt veel energie en kracht. Echt berouw verandert de mens in een ander persoon. Laten we eens buiten onszelf treden en tonen waar we zijn. Adam, Ayeka, mens, waar ben je? Ko lechai. Zo op het leven. Op een lang leven en shalom al Yisrael.
En zo zegt koning David Hashem, Ori ve'yishi, Hashem, hij is mijn licht en mijn hulp. Met mi ira, van wie zal ik bang zijn? En Rav Shimshon Raphael heerst die licht daartoe. Hij zegt, als een mens baseert op mijn verstand, op mijn bekwaamheid, op mijn kracht, en hij komt geconfronteerd met iemand die meer verstand heeft dan hem, die machtiger is dan hij, dan wordt hij bang. Die andere is sterker dan ik, heeft meer zegel dan ik, daar wordt hij bang van. Maar als ik berust op hem, van wie zal ik dan nog bang zijn?